En iedereen heeft een andere voorstelling van zijn vader. Maar God is onze vader. En het is zoiets geweldigs als God onze vader is. Want een vader is bijzonder. Een vader, daar kun je op bouwen. Een vader is degene die als het ware omarmt. Die je beschermt. Die zorgt ervoor dat je eten krijgt. Een vader is zo allesomvattend. En God is nog groter. Hij zegt, ik ben je vader. En ja, het heeft vanmorgen een indruk op mij gemaakt. Dat God is mijn vader. En als God mijn vader is, dan heb ik in alles wat ik nodig heb. Ik heb alles in God. In God kan ik alles vinden wat ik nodig heb. Waarom? Omdat Hij mijn vader is. Als God onze vader is, dan is Hij met ons. Dan zorgt Hij voor ons. Dan weet Hij wat we nodig hebben. Of niet? God onze vader heeft ons geplaatst in een wereld die Hem liever niet wil kennen. En God heeft ons midden daar in die wereld geplaatst. En God heeft daar ons geplaatst opdat wij daar zouden zijn. Als een lichtend licht en als een zoutend zout. We hebben allemaal een bijzondere roeping. Ik wil vanmorgen spreken met jullie over Daniel. Een bijzondere man die een connectie had met zijn hemelse vader. Hij had een vertrouwen in zijn hemelse vader. Hij had een geloof in zijn hemelse vader. Een bijzondere man. Daniel, mag ik hem opzoeken. Hoofdstuk 1. Ik wil met jullie lezen vers 8 en vers 9. Daniel nu nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen of met de wijn die de koning placht te drinken. En hij verzocht de overste der hovelingen dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen. En dan staat er, toen schonk God aan Daniel gunst en barmhartigheid. Geweldig, deze Daniel, deze jonge man die zo met zijn vrienden en het volk daar zo in een vreemd land geplaatst werd. Het was zijn land niet, het was niet zijn thuisland, het was een vreemd land waar hij werd geplaatst. En hij werd daar door de koning geroepen om uitgekozen te worden. En dan staat er Daniel en zijn vrienden, ze waren daar. En ja, de koning die was al bezig om hun identiteit te gaan veranderen. Wat was zijn identiteit? Daniel, zijn naam is, God is mijn rechter. God is mijn rechter. En zijn naam die werd veranderd. En er staat, Bel beschermt zijn leven. En Bel, dat is een naam van een andere god. Hij zou Belshazzar heten daar in dat andere rijk. Zijn identiteit, daar zat hij bij. Zijn identiteit, die werd als het ware van hem afgenomen door hem een andere naam te geven. Maar zijn identiteit is een bijzondere identiteit, want zijn identiteit ligt daar niet in dat koninkrijk. Zijn identiteit ligt bij zijn vader. Bij God, de Heere, de God van Israël, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Daar ligt zijn identiteit. En als daar zo die koning zegt, ja, je moet anders gaan eten, dan gaat Daniel daar in protest. En Daniel zegt, ja, maar ik ga niet van de verontreinigdheden van dit land ga ik eten. Ik wil mijn voedsel wil ik houden. En datgene wat God mij geeft, wat God mij voorschrijft, dat is mijn verlangen om dat te doen. Wij leven met elkaar in een zondige wereld en die zondige wereld dringt zijn voedsel aan ons op om dat te eten. En vaak zijn we geneigd om daarvan te snoepen en daarvan te eten. Maar Daniel had zich voorgenomen om zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen. Er staat misschien wel koninklijke spijzen voor, maar het was geen koninklijke spijzen, want het verontreinigde hem. Het was niet zijn koninklijke spijzen. En Daniel koos ervoor om de spijzen te nemen van de Heere. Hetgene wat de Heere voorgeschreven had. En dan staat er zoiets mooi. Toen schonk God aan Daniël gunst en barmhartigheid. Daniël, hij maakte keuzes in zijn leven. Samen met zijn vrienden. Hij koos daarvoor. En ik zie als Daniël en zijn vrienden zo leven, dat God aan het werk is in hun levens. En God gaf hun kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. Terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen. En onder allen werd niemand bevonden gelijk Daniël, Hanania, Misael en Azaria. En deze traden in dienst bij de koning. Dat waren deze bijzondere mannen. Deze bijzondere mannen die zich voorgenomen hadden zich niet te gaan verontreinigen. Ze waren daar zo in het land. Hun leven was God toegewijd. En dan zie je, als mensen hun leven gaan toewijden aan God, dan gaat God door hun leven heen, gaat God werken, gaat God dingen doen door hun leven heen. En zo komt dan die droom van koning Nebukadnezar, komt daar bij hen. En niemand kan die droom, kan die vertellen, kan die ook niet uitleggen. Er is niemand. Er is niemand. En ook het leven van Daniël en zijn vrienden, die midden daar in dat leven staan, dat wordt gevaarlijk. Dat wordt gevaarlijk. En wat doet Daniël en zijn vrienden? Daniël en zijn vrienden. Vers 17, je mag het oplezen. Hoofdstuk 2, vers 17. Daarop ging Daniël naar zijn huis en maakte zijn metgezellen Hanania, Misael en Azaria de zaak bekend. En zeiden dat zij barmhartigheid moesten afspreken van de God des hemels betreffende deze verborgenheid. Als de moeilijkheden op hun pad kwamen, deze mannen, wat deden zij? Zij zochten het aangezicht van de Heere. Zij gingen het aangezicht van de Heere zoeken. Ze zochten barmhartigheid. Ze smeekten het af van de God des hemels. Betreffende deze verborgenheid. Weet je, onze God is een God die verborgenheden openbaart. God maakt dingen openbaar. Hij vertelt hoe dingen zitten. En dan staat er, toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard. En daarop loofde Daniël de God des hemels. De Heere deed wat. En ik zie steeds dat God wat doet. God werkt. Want er is in de hemel en op aarde is er geen andere vader in de hemel dan God onze Heere. En zijn Zoon Jezus Christus, door wie wij kinderen Gods genoemd worden. Is dat niet wonderbaar? Er is maar één God in de hemel, zegt Daniël. Die verborgenheden openbaart, o koning. En wat een geweldige droom dat die koning had. En God laat zien dat God in alle dingen het laatste woord heeft. Er kunnen koninkrijken komen. Of wat er ook. Er kunnen koninkrijken gaan. Maar er is één die blijft tot in alle eeuwigheid. En dat is God. De God van Israël. De levende God. Hij heeft het laatste woord. En ik zie je zo. Deze mannen, ze staan met hun beide benen, staan ze daar in de wereld. Ze staan in beide benen, staan ze daar in de maatschappij, net als wij in de maatschappij staan. En deel uitmaken van onze maatschappij. Maar hoe gaan wij, hoe staan wij in deze maatschappij? Deze vrienden, ze moesten gaan buigen voor het grote beeld. Die koning had weer een of ander idee en hij moest dat grote beeld gaan maken. Dat grote beeld van 30 meter hoog, 3 meter breed, een enorm beeld. En de mensen moesten daarvoor gaan buigen. Zij moesten daarvoor gaan buigen en zo niet. Dan zou je leven aan een draadje komen te hangen. Nou weet je, onze verbondenheid met God is zo sterk. Er is niks tegenaan gebonden. Zij stonden daar. Zij moesten buigen voor het beeld. Zij moesten buigen. Maar zij gingen niet buigen voor het beeld. Zij bleven daar staan. En ook al gingen duizenden mensen daar buigen voor het beeld, zij bleven staan. Voor welk beeld? staat er op ons weg? Welk beeld hebt u op uw weg? Waar men van zegt, daar moet je eigenlijk voor gaan buigen. Waar buigen wij voor? Waar buigt u voor? Misschien is het niet 30 meter hoog. Het kan misschien maar een centimeter hoog wezen. Maar waar buigen wij voor? Wat is in staat om ons te gaan buigen buiten de Heer om? Zij bogen maar voor één. En dat is voor de Heere God, hun koning. Daar bogen zij voor. Zij gingen niet staan. Zij gingen niet buigen voor het beeld. Maar zij bleven staan voor de Heere hun God. Wordt het je dan niet warm onder de voeten? Het wordt heet onder je voeten, zal ik je vertellen. Als je niet blijft staan, als je niet gaat buigen. Het wordt heet onder je voeten. Maar er is dat geweldige getuigenis wat wij hebben. Het getuigenis wat wij hebben van onze hemelse Vader. Van onze God in de hemel. Indien onze God die wij vereren in staat is om ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Weet je, het zijn keuzes die wij maken. Het zijn keuzes die zij maken. Ze hadden kunnen buigen. Maar dan was het niet goed afgelopen. Zij bleven staan in vol vertrouwen op God hun Heer. Ze bleven daar staan. En zelfs indien niet, het zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij opgericht hebt niet aanbidden. Kwamen wij de woorden om van kom ik om, dan kom ik om. Weet je, dat is een standpunt in je leven wat je kunt hebben. Je kunt meewaaien met allemaal winden, je kunt meebuigen met allemaal mensen of wat dan ook. Maar wie durft er nog radicaal te zijn? Wie durft er nog te zeggen, ja, maar ik blijf staan voor koning Jezus. Ik blijf staan voor God, mijn Heer. Ik buig niet, maar ik blijf staan. Weet je, daar is geloof, daar is vertrouwen, daar is moed voor nodig. Deze mannen hadden dat, omdat zij vertrouwden op hun hemelse Vader. Ze hadden zo het geloof, indien onze God, die wij vereren, in staat is om ons te bevrijden. Dat spreekt van geloof. God is in staat om ons te bevrijden in welke benarde positie wij ook staan. En al wordt het vuur 10 keer heter gestookt zoals zij daar hadden, zij bleven staan. Ik denk het volk dat voelde de hitte van die oven. En zelfs toen ze erop afgebonden werden en ze werden daarbij dat vuur ingegooid, die mensen die erin gooiden, die stierven van de hitte. Die stierven van de hitte. Maar, weet je, wij dienen een God die bovennatuurlijk is. Wij dienen een God die in staat is bovennatuurlijke dingen te doen. Geloven wij dat nog? Geloven wij dat nog? Ik geloof dat toch, dat God bij machten is om bovennatuurlijke dingen te doen. Hier gebeurt iets bovennatuurlijks. Zij waren daar in die oven, maar ze waren daar niet alleen. Deze koning moet getuigen dat er niet 3 mensen waren, maar dat er 4 mensen waren. Een 4de man, de Vader in de hemel. De Vader in de hemel was daar bij hen in de vurige oven. En wat kon dit vuur hen doen? Wat kon het hun doen? Helemaal niets. Het vuur kon hun niets doen. Ze roken niet naar het vuur. Ze waren niet verbrand door het vuur. Hun kleren waren in orde. Niks kon hun doen. Waarom? Omdat zij in Jezus waren. Wij zijn in Jezus. Wij zijn in... Wat kan een mens... Wat kan een mens ons doen als wij in Christus zijn? Zij hadden zo het vertrouwen in God. En hij was met hun in het vuur. Er komen allemaal dingen op ons af. Onze identiteit, daar wordt aan geknaagd. Aan de verontreinigingen die er op ons afkomen door allerlei dingen in ons leven, door televisie of wat dan ook, wat we ook maar zien. Het wil ons allemaal verontreinigen. Het wil ons allemaal aftrekken van de Heer. Er is eigenlijk maar 1 ding wat we nog kunnen lezen. Er is eigenlijk maar één ding wat we kunnen lezen. Dat is het woord van God. Dat is het enige zuivere wat wij vandaag aan de dag nog kunnen lezen. Al het andere trekt ons zo makkelijk af van de Heer. Het trekt ons zo makkelijk af. Wat eten wij? Wat eet u? Wat is in staat u te verontreinigen? Of bent u alleen bezig met het heilige? Het reine? Het woord van de Heere God? Daarop valt u ons aan. Aan de andere kant worden we steeds uitgenodigd om te gaan buigen. Oh, we moeten buigen. We moeten hiervoor buigen. We moeten daarvoor buigen. Overal moeten we voor buigen. Er is één iemand waarvoor wij moeten buigen en op de knieën gaan. Dat is onze Heere God. Dat is Jezus. Dat is de enige waarvoor wij onze knieën moeten buigen. En dan is er een vierde deel waar we op aangevallen worden. En dat is ons gebed. Dat is ons gebed. Daniël, hij werd aangevallen. Waarom? Om niet meer te gaan bidden tot God. Ons gebed, daar worden we in aangevallen. Waarom? Omdat gebed is onze kracht. Gebed is onze motor van ons geestelijk leven. We moeten bidden. De Bijbel nodigt ons steeds weer uit om te bidden, om te bidden, om te bidden en om te bidden. Het is onze relatie. Het is onze verbondenheid met God. En wat waarin worden we aangevallen in dit leven om niet te gaan bidden? Daniël stond er bekend op dat hij daar 's morgens, 's middags en aan het einde van de dag was hij aan het bidden. En hij bad met zijn ramen open. Het maakte niet uit. Iedereen kon horen hoe Daniël daar aan het bidden was. En zijn God verheerlijkte en loofde en prijsde. Dat was Daniël. Hij was daar zo bezig, intens bezig om God te dienen. Weet je, die mensen om hem heen, die wilden hem laten vallen. Ze wilden hem laten strikken als het ware. En ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Toen ik dit las, kwam even bij me binnen. Er was geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds te vinden. En er staat er, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Hij was getrouw. Toen moest ik denken, zo in de Bijbel staat, kom binnen, gij getrouwe dienstknecht. Getrouwheid. Daniël, hij was zo trouw. Hij was zo trouw in het dienen van zijn Heer. Er was geen verzuim. Nou, er is geen verzuim. Is nogal wat. Dan hoef ik helemaal niet naar een ander te wijzen. Dan hoef ik alleen maar naar mezelf te wijzen. U weet allemaal hoe het ervoor staat met ons verzuim. Slaat u uw bidden wel eens over? Slaat u uw Bijbel lezen wel eens over? Wat is ons verzuim? Daniël, hij was constant bezig met het dienen van zijn Heer. Door hem te loven, te prijzen op gestelde momenten was hij daar bezig. Ik denk, Daniël, hij was de hele dag bezig met zijn God. Hij was de hele dag bezig met zijn God. Onder zijn werk was hij bezig met zijn Heer. Is dat bij ons ook zo? Zijn we zo bezig met onze Heer dat als we ergens komen dat we zeggen, voordat we binnen, oh Heere, wat wilt u dat ik zal zeggen? Heere, wat wilt u dat ik ga doen? Heere, wat wilt u? Hoe mijn houding zal zijn, of wat dan ook. Als we zo bezig zijn met de Heer, weet je, dan gaat God door ons heen werken. Daniël, hij is zo intiem met de Heere God. Dus kijken hoe God door hem heen kan werken. God openbaart hem verborgenheden. God openbaart hem zo verborgenheden. Als we het tweede deel van Daniël lezen, hoe Daniël daar profeteert en in de toekomst kan kijken, dat is alleen weggelegd voor mensen die zo dicht met God leven. Dat God kan zeggen, ja maar, jou kan ik verborgenheden openbaar maken. Moeten we daar niet allemaal naar streven? hoeven daar niet allemaal zo mee bezig te zijn dat God door ons heen kan werken. Broeders en zusters, we zijn daar te weinig mee bezig dat God door ons heen kan werken. Bent u daarmee bezig? Bidt u wel eens aan de Heere: Heere, openbaar mij verborgenheden. Heere, laat door mijn handen heen zieken genezen. Heere, doe uw werk door mij heen. Heere, laat mij mensen bemoedigen. Heere, breng mensen op mijn pad. Zijn we zo bezig met het werk van de Heer? Ik denk, de nood is enorm groot. De nood is groot, maar de Heere heeft zijn kinderen geroepen. Hij heeft het volk vrijgemaakt. Hij heeft ons vrijgemaakt om vrij te leven, om vrij te handelen, om zijn waarheid als het ware te brengen. Daartoe heeft God ons geroepen. Deze vier jonge mannen, ze zijn zo daar midden in die maatschappij geplaatst. En ik zie hoe zij steeds weer door hun leven heen laten zien dat zij God toe behoren. En dat er niets is wat hun kan scheiden van de liefde van Christus. Er is niets wat daartussen kan komen. En steeds moet koning weer benadrukken: ja, maar de Heere is de enige God. Weet je, als wij zo leven zoals een Daniel en zijn vrienden, dan is het de mens die we tegenkomen, dan zullen ze moeten erkennen dat er maar één God is. Dan zullen ze moeten erkennen dat Jezus Christus met ons is. Dan zullen ze op hun knieën vallen en dan zullen ze zeggen: maar hetgene wat jij hebt, hetgene wat jij hebt, dat wil ik hebben, omdat Jezus met ons is. En ik denk die uitstraling die Daniel heeft, die zijn vrienden hebben. Het zijn geweldige mannen, radicale kerels, die staan ergens voor. En ik denk, oh, er komt zoveel dingen op ons af. En weet je, het maakt mij wel eens verdrietig. Ik zeg van, ja, maar waar is de gemeente? Waar is de kinderen Gods? Waar is de kracht van Christus? Is Christus kracht, is die er niet meer? Christus kracht is nog steeds dezelfde. Maar het volk van God, waar is het volk van God wat op wil staan zoals een Daniel en zijn vrienden bleven staan? Waar zijn die? Waar is het volk van God gebleven om daarin radicaliteit te zeggen: maar de Heere is God. De Heere is Heer van mijn leven. Daniel, joh, het was moeilijk voor hem. Die vrienden die werden ook de oven in gestuurd, hè? Die oven gingen niet voorbij, ze gingen er wel doorheen. Ze gingen wel in die oven. En ik denk, ze hebben die warmte misschien ook wel gevoeld. Maar de Heer was met hen in die oven en hij leidde hen er doorheen. Dat doet de Heer namelijk. Hij zegt niet, nou, en nou leid ik je maar omheen. Of wat dan ook. Nee, hij liet ze door het vuur gaan. Het werd er aan de schenen neergelegd, hoor, dat vuur. Ze gingen er wel in. Ze gingen wel die hete oven in. Maar er was de Heere God, die was met hem. Daniel, die werd daar opgepakt omdat hij daar rustig zijn Heere daaraan het prijzen was en het loven was. Hij werd opgepakt. Hij moest wel die leeuwenkuil in, hoor. En toen die deksel daar van die kuil afging, daar waren wel die leeuwen, hoor, die er waren. Maar Daniel, hij geloofde in zijn Heere God. Wat hem ook gebeurde, het maakte hem niet uit, want hij wist: de Heere God is met mij. Er was maar één die een slapeloze nacht had, dat was die koning. Die had een slapeloze nacht. Daniel had geen slapeloze nacht, omdat hij wist: de Heere is met mij. En ook al zijn de leeuwen die daar hun mond misschien wijd open sperren of wat dan ook, om staan te grommen, de Heere is met mij. De Heere is met mij. En dan komt weer die koning. Daniel in de leeuwenkuil. En dan zegt die koning, want Daniel was bekend dat hij zo volhardend zijn Heere diende, dat die koning zegt: Daniel, uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijde u. Die koning wist, er is maar één eigenlijk die hem zou kunnen redden. En dat is de God die hij zo volhardend dient. Die koning had een slechte nacht, hoor. Hij sliep niet. Die koning die bracht de nacht, staat er, vastend door. En hij liet niet tot afleiding bij zich brengen. En zijn slaap die ging bij hem weg. Die man die vastte die nacht. Hij at helemaal niet. Hij zat zo in de rats om Daniël. Maar Daniël had een God bij. Daniël hoefde daar niet alleen te wezen. En die man die kwam daar bij de kuil. Daniël. En daar staat er weer zulke mooie woorden van Daniël. Gij dienaar van de levende God. Heeft u God die gij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden? Toen sprak Daniël tot de koning. O koning, leven en eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten. En ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor hen onschuldig ben bevonden. Maar ook tegen u, ook koning, heb ik geen misdaad begaan. Weet je, dat is een getuigenis, of niet? Daniël, hij kon getuigen van wie zijn Heer was. Zijn Heer is een God die met hem is, die voorziet. Alleen, wij zijn soms zo bang om ons leven zo aan God toe te wijden. Wij zijn zo bang om iets te verliezen. Wat hebben we te verliezen eigenlijk? Wat hebben we te verliezen? Hebben we ons leven te verliezen? Wat hebben we te verliezen? Ik ben met Christus, staat er, verborgen in God. Dat is onze positie. Kijk eens hoe bijzonder onze Vader is. Hij zegt, met Jezus Christus ben je verborgen in God. We hebben zo'n bescherming om ons heen te staan. Wat zou een mens mij kunnen doen? Nou, mensen kunnen heel wat woorden tegen je zeggen, hoor. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Vanmorgen hoorde ik zo de boodschap van de Heer. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Kunnen mensen tegen je spreken? Moeilijk, moeilijk. Het is ook hier wat vanmorgen daarvoor komt. Moeilijk hem te blijven staan voor dat beeld. Moeilijk om niet te buigen. Moeilijk. Weet je, Daniël, die altijd zo aan het bidden was, die had te kunnen zeggen van nou, weet je, nou ga ik zachtjes bidden. Dan ga ik maar in mezelf bidden. Dat werkt ook. Natuurlijk werkt dat ook wel. Maar Daniël, hij was gewend om met luide stem de Heere te loven en te prijzen. En dat is een goed ding om dat te doen. Dat is een goed ding. Want dan ben je namelijk met je verstand, met je mond, met alles ben je bezig om God te prijzen, om God te zoeken. Ik bid ook wel eens aan het stil. Ben je ook wel stil aan het bidden? Ik doe het ook wel eens, maar op een gegeven moment dan denk ik, en dan ben ik met mijn gedachten al heel ergens anders. Je hebt dat ook wel, denk ik. Het is goed om de Heer bewust te loven en te prijzen. Daniël had kunnen zeggen, ja, ik doe het zachtjes. Had kunnen zeggen, nou doe ik de ramen dicht. En had kunnen zeggen, nou Heer, moet je horen, Heer, ik doe het even een poosje niet, want als ze me oppakken, kan ik geen getuige meer zijn van u. En dan zeg je, nou, dat klinkt toch wel heel goed. Dan doe ik het een poosje niet, Heer, want ja, stel je voor, als ze me oppakken, dan kan ik geen getuige meer zijn van u. Had hij ook kunnen zeggen. Daniël, hij deed dat niet. Daniël deed zoals hij het altijd deed. En dat is een goede gewoonte om God te loven en te prijzen. En zet je ramen open thuis. Laat de buren maar horen dat je God looft en prijst. Je mag je muziek ook wel wat harder zetten. Laat de mensen maar horen dat je God looft en prijst door je liederen heen. Laat de mensen maar bekend worden met wie God is. Weet je, het was bekend van Daniël. Is het ook bekend van u? Het gaat niet om Daniël. Het gaat niet om zijn vrienden. Het gaat hier om één iemand. En het gaat er alleen om dat God de eer krijgt. Dat God geloofd en geprezen wordt. Dat mensen zien wie God is, wie Jezus is, en dat mensen veranderd kunnen worden. Deze koning, hij schreef aan alle volkeren, naties en talen die de ganse aarde bewonen, dat God een levende God is. Moet je eens kijken. Doordat Daniël in die leeuwentuil was geweest en God hem bevrijd had, ging die koning roepen. Want Hij is de levende God die blijft tot in eeuwigheid. Zijn koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij bevrijdt, hij redt, hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Dat is wat mensen gaan getuigen over de Heere God als wij onze plaats innemen waar God ons gesteld heeft. Zo is onze Vader. Hij heeft ons met een roeping in deze wereld gezonden. En het is voor iedereen weer een andere roeping. Paul die zit in Brussel, wij zitten daar en wij zitten hier. En overal heeft God ons geroepen met een roeping. En die roeping is om te gaan staan en de luidkeels te roepen naar iets, dat de Heere is God. En getrouw te blijven aan zijn woord. Trouw blijven aan het woord. Trouw blijven in onze gebeden. De Heere te zoeken. En niet alleen zoeken, maar diepgang te hebben in ons leven. Diepgang. Zodat wij woorden van kennis, zodat wij woorden van, ja, van openbaring krijgen. Weet je, zo wil de Heere in onze levens werken. Ik vond het zo'n geweldig gedeelte toen ik dit las. Ik denk, wat is onze God geweldig? Wat is onze God een geweldige, grote God? Zomaar door vier jongens heen doet God deze werken. Zomaar door u en door mij heen wil hij zomaar dingen doen. Zo is onze God. Alleen hij vraagt van ons toewijding. Gehoorzaamheid, toewijding, trouw aan zijn woord. Pieter heeft vanmorgen een oproep gedaan zo. Kijk eens wat er op ons aankomt. En ik denk, het is nodig om je plaats te bepalen als kind van God. Ga ik ervoor buigen of blijf ik staan? En als gemeente, waar staan wij voor? Wij staan voor onze levende God. Wij staan voor de woorden van onze levende God. Wij staan achter hetgene wat hij schrijft in zijn woord. Want zijn woord is ja en zijn woord is amen. En dat is hetgene wat houvast is. En we zien aan allerlei manieren hoe de duivel aan het tornen is aan alles wat God gegeven heeft. Aan onze gezinnen. Weet je, ik was laatst zo boos. Ik was boos eigenlijk. Ik was boos op hetgene wat je dan hoort. Hè? Wat ons voorgeschoteld worden eigenlijk. Het begon eigenlijk met een klein iets. Ik zag iemand met scheuren lopen in zijn broek. En dan denk je, ja, wat is dat nou? Ik zag lopen iemand met scheuren in zijn broek, weet je. Vroeger dan zeiden we, jongens, dat is bij de vodden, dat hoort bij de vodden. En nou is het mode en we dragen het. Ja? Ik denk, Satan is aan alles wat normaal is, is hij aan het tornen, zodat het normale... getrouwd zijn met elkaar. Je vrouw liefhebben met elkaar. Je kinderen opvoeden in de vrees des Heer. Jongens, dat is niet meer normaal. Dat is niet meer normaal. Als kinderen Gods zijn we niet. We zijn achterlijk gewoon. We zijn achterlijk. Waarom? Omdat we in de Bijbel geloven. Het huwelijk is niet meer normaal. Een man zijn is niet meer normaal, want je moet vrouw wezen. En als je vrouw bent, moet je man wezen. Want het is niet meer normaal. En als je beide niet meer wil wezen, nou dan word je toch neutraal of niet. Weet je, al dat soort dingen wat God gezegd heeft in zijn woord. Het is, dat is normaal. Dat is normaal. Dat is het ons normale christelijke leven. En ik denk, ik was zo boos. Ik denk, ja maar Satan, je wil alles verwoesten. Hè? Alles wat normaal is. Alles wat God schrijft in zijn woord. Alles waar hij ons voor beschermen wil. Alles wat God ons weer wil leiden, dat gaat hij omdraaien als abnormaal. En het abnormale wil hij stellen als normaal. Ik was daar boos om, weet je. Ik was daar zo boos om. En ik denk, ja, het gaat zelfs zo ver. Het wordt ons opgedrongen. Het wordt ons opgedrongen. Wat abnormaal is, wordt normaal. Het wordt ons in de strot gedouwd gewoon. Alleen, je moet dus iemand zeggen dat Jezus wil hem redden. Dan zeg je, doe niet zo abnormaal, man. niet zo abnormaal. Maar ik heb een geweldige boodschap voor de wereld. Een boodschap die mensen verandert. Die misschien abnormaal zijn naar normale mensen. Zoals de Bijbel het zegt, normaal. Zoals de Bijbel het bedoeld heeft. Zoals God het bedoeld heeft. God heeft ons niet bedoeld om als een zondaar, om als een knecht van Satan te lopen. En God heeft ons bedoeld om als een koningskind te schrijden en te wandelen met hem. Daar heeft God ons voor bedoeld. Weet je? En als we dat doen, dan zijn we abnormaal. Abnormaal. Nou, laat ik dan maar abnormaal wezen en Jezus kennen. Die abnormaliteit wil ik dan nog wel hebben. Ja. Ik hoop dat u Jezus zo wil dienen. En dat vraagt vooral best radicaliteit. Vraag van ons radicaliteit. Weet je, dat is soms heel moeilijk. Dat is heel moeilijk, ik weet het wel. Maar we hebben een God die achter ons staat. We hebben een God die leeft. We hebben een God die ons steunt door het vuur heen, door een leeuwenkuil heen, door alles heen. Hij steunt ons. En hij leidt ons. En hij leidt ons totdat we straks daar in de hemel komen, daar waar alles straks normaal is. Zoals het bedoeld is. En dan moet je de Bijbel eens overlezen hoe het daar in de hemel is. Daar is het normaal. En als het daar normaal is, weet je waar we hier dan leven? Dan leven we hier op een vuilnisbelt. We leven op een vuilnisbelt. We wonen op een vuilnisbelt. Daar in de hemel. Daar is ons huis. Daar wonen we straks. Daar wonen we straks met onze hemelse Vader. Die ons omarmt. En die staat daar straks. Die staat daar straks. Kom, welkom. Gij getrouwe dienstknecht. Ik heb je iets gegeven. Wat heb je ermee gedaan? Maar je bent getrouw geweest. Gaat die talenten niet in de grond begraven. Maar iets doen met wat de Heer jou gegeven heeft. Doe er iets mee. Doe er iets mee. Ga ermee aan de gang. Ga ermee woekeren. Omdat je straks die Vader daar staat. En zo zijn armen om je heen kan slaan. Aan zijn hart kan drukken. Zegt, oh, wat ben ik blij dat je in de hemel bent. Want je bent zo getrouw geweest. Je bent zo aan mijn woord trouw geweest. Kom binnen. Kom binnen en ga naar de maaltijd. Dat is straks wat onze hemelse Vader tegen ons gaat zeggen. Amen. 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 Heren, ik dank u. Ik dank u, Heren, voor uw wonderbare woord. Heren, ik dank u voor de kracht die er is in de naam van Jezus. Heren, ik dank u dat wij die overwinningskracht van Jezus mogen hebben. Heren, dat we de kracht van Jezus mogen proclameren in deze wereld. Heren, we zijn misschien schapen die onder de wolven uitgezonden worden. Maar ik dank u, Heren, dat de kracht van Jezus Christus zo sterk is, want hij heeft overwonnen, Heren. Ik dank u wel daarvoor, Heren. Ik prijs zo uw naam. Ik dank u vanmorgen voor dit woord, Heren. Ik bid, Heren, dat het zo in onze harten als het ware na mag bruisen en door mag klinken, Heren. Dat bid ik zo in Jezus' naam. Wilt u het doen, Heren? Heren, zegen zo elke broeder en zuster vanmorgen in ons midden. Ik bid, Heren, wilt u zo in ieder bemoedigen met kracht in hun ziel, Heren. Heren, misschien voelen wij ons helemaal geen Daniel of zijn kameraden. Maar ik dank u, Heren, dat u altijd achter ons staat. Als wij die keuzes maken voor u, Heren, dan staat u achter ons. Heren, er is dan geen moeilijkheid is te groot, want u bent met ons. Ik dank u, Heren, en ik prijs uw grote naam. Halleluja. Amen. Amen.